Verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze verwachting staan in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft. Die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, die eeuwig leeft en die nooit zal laten varen het werk dat zijn goddelijke hand eens begon. Amen. Liefde gemeente, genade en vrede zij u van God de Vader die zondaren verkiest. En van God de Zoon die het kruis heeft gedragen en de schande veracht. En van God de Heilige Geest die Heere is en levend maakt, gevende verlichte ogen van het verstand. Amen. We zingen samen uit de 105e psalm, het eerste vers. Looft verheugd de Heere der Heren, aanbid zijn naam en wil hem eren. Psalm 105, het eerste vers. Stellen we ons nu voor de spiegel van Gods heilige wet en zingen we daarna uit de 22e psalm het 13e vers. Ik loof eerlang u in een grote schaar en wat ik u beloofd in het heetst gevaar betaal ik op het heilig dankaltaar bij die u vrezen. 22 vers 13, na de 10 geboden. Daarna openen we Gods heilig woord en we lezen samen uit het evangelie naar de beschrijving van Johannes. Uit het 16e hoofdstuk, de versen 5 tot en met 15. Johannes 16, vers 5 tot en met 15 is de schriftlezing.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in den hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch en dienen, Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heilig. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling, die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en ijlde denzelfde. Heer, uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft, gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. En nu ga ik een tot degene die mij gezonden heeft, en niemand van u vraagt mij, waar gaat gij heen? Maar omdat ik deze dingen tot u gesproken heb, zo heeft droefheid uw hart vervuld. Doch ik zeg u de waarheid, het is u nut dat ik wegga, want indien ik niet wegga, zo zal de trooster tot u niet komen. Maar indien ik een ga, zo zal ik hem tot u zenden. En die gekomen zijnde zal de wereld overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van oordeel, van zonde, omdat zij in mij niet geloven, en van gerechtigheid, omdat ik tot mijn Vader inga, en gij zult mij niet meer zien, en van oordeel, omdat de overste deze wereld geoordeeld is. Nog vele dingen heb ik u te zeggen, doch gij kunt die nu niet dragen. Maar wanneer die zal gekomen zijn, namelijk de geest der waarheid, hij zal u in al de waarheid leiden, want hij zal van zichzelf niet spreken, maar zo wat hij zal gehoord hebben, zal hij spreken, en de toekomende dingen zal hij u verkondigen. Die zal mij verheerlijken, want hij zal het uit het mijne nemen en zal het u verkondigen. Al wat de Vader heeft, is mijne, daarom heb ik gezegd dat hij het uit het mijne zal nemen en u verkondigen.
We zingen samen uit de 145ste psalm, het derde en het vierde vers, psalm 145, vers 3 en 4. De tekst voor de prediking kunt u vinden in Johannes 16 en daarvan het 14e vers. Johannes 16 vers 14, waar de Heer Jezus over de geest zegt, die zal mij verheerlijken, want hij zal het uit het mijne nemen en hij zal het u verkondigen. Na het amen van de prediking zingen we uit de 33e psalm, het eerste vers. Zing vrolijk, hef de stem naar boven, rechtvaardige, verhef de Heere. Het past oprechte God te loven. Zing zijn grote naam ter eer. Psalm 33, het eerste vers. Liefde gemeente, een paar hoofdstukken voor Johannes 16, Johannes 14... heeft de Heer Jezus zijn discipelen beloofd en toegezegd dat hij ze geen wezen zou laten. De bijzondere belofte dat de Heer Jezus zijn kerk niet eenzaam, niet zonder verzorging, niet zonder onderwijs en niet zonder bescherming zou laten. Want dat was in feite het geval in die tijd als je wees werd. Dan was je eenzaam. Niemand die voor je zorgde. Niemand die je onderwijs gaf of dingen leerde. Niemand die je beschermde. De Heer Jezus heeft gezegd, zo zal ik mijn kerk, als ik heen ga naar de Vader, niet laten. Ik zal de trooster tot u zenden. Het is zelfs nut voor u, zei hij, als ik heen ga. Want als ik niet zo heen ga, dan zal de trooster niet kunnen komen. De trooster die dat werk dat de Heer Jezus volbracht heeft op de aarde, zal gaan verder uitwerken. De Heilige Geest die op aarde zijn kerk niet alleen laat, die zijn kerk verzorgt met wat Christus heeft verdiend, die zijn kerk onderwijs geeft, in de waarheid zal leiden, die de kerk beschermt totdat Christus wederkomt. Zo mogen we kort na Pinkster ook luisteren naar die belofte. Naar hem die ervoor heeft gezorgd dat het Pinksteren kon worden, de Heer Jezus Christus. En hij zegt het, hij getuigt het, dit is het. Wat er nu gebeurd is met Pinksteren, dat de Vader en de Zoon de Geest hebben uitgestort. Ik heb hem verworven, ik zend hem, want die zal mij verheerlijken. En we schrijven dat ook boven de preek vanmorgen. De Geest verheerlijkt Christus. In de eerste plaats is dat noodzakelijk. In de tweede plaats is dat ook een heerlijk werk. En in de derde plaats is dat ook een vruchtbaar werk. De Geest verheerlijkt Christus. Dat is noodzakelijk. Het is heerlijk. Het is ook vruchtbaar. Waarom moest die Heilige Geest op aarde komen? Wat komt hij eigenlijk doen? Is er nog wat te doen dan? Als de Vader de wereld zo heeft lief gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, is er nog meer te doen dan de gave van zijn liefde in zijn zoon? Als de Zoon gekomen is en hij heeft zijn leven afgelegd voor de schapen. En hij heeft het gezegd vanaf het kruis, het is volbracht. Is er nog meer te doen? En als de Vader op Pasen het stempel erop gezet heeft door zijn Zoon op te wekken uit de dood. Het stempel van waarheid en dat hij tevreden gesteld is, dat genoeg gedaan is. Dat hij het offer van zijn Zoon geaccepteerd heeft. Is er nog meer te doen? Ik kan me voorstellen dat misschien kinderen in de kerk denken, ja, dat Pinksterfeest dat we nou gevierd hebben, ik kan me er eigenlijk niet zo heel veel bij voorstellen. Ja, de geest is uitgestort en het geluid als van een storm en die vlammen vuur die op de hoofden van de discipelen te zien waren. Maar wat is nou eigenlijk het Pinksterfeest? Als je terugdenkt aan het eerste heilsfeit, het kerstfeest, daar heb je misschien veel meer idee en veel meer voorstelling bij. Een kindje dat geboren wordt, ja, wel wonderlijk die geboorte. uit de maagd Maria, maar in de kribbe gelegd, gewikkeld in doeken. Dat kun je je wat voorstellen, nietwaar? En Goede Vrijdag, dat de Heer Jezus onschuldig en toch veroordeeld wordt en gekruisigd wordt. Je kunt het als het ware voor je zien. Pasen wordt al wat lastiger. Ja, een leeg graf en een weggewentelde steen. En hij is opgestaan uit de dood en hij verschijnt aan zijn discipelen. Hemelvaart, hij vaart op naar de hemel en dat hebben zijn discipelen gezien. Het wordt langzamerhand steeds lastiger voor te stellen, kan ik me indenken voor kinderen. En voor volwassenen toch ook. Pinksteren, de geest die je niet ziet. Ja, het effect kun je zien, maar... Nou, misschien mag ik het vanmorgen met een voorbeeld wat duidelijker maken, ook voor de kinderen. Wat is nou Pinksteren eigenlijk en het werk wat daar nodig is? Stel je voor, je bent ziek en je gaat naar de dokter, naar de huisarts of misschien wel naar het ziekenhuis en de dokter onderzoekt je en op een gegeven moment zegt hij, ja, ik weet wat er aan de hand is en daar zijn medicijnen tegen en ik zal je die medicijnen meegeven. En dan ga je met een potje medicijnen terug naar huis. En dan? Dan heb je gehoord dat je ziek bent, wat de kwaal is. Dan heb je gehoord wat het medicijn is, maar dan staat dat potje misschien wel zo op je nachtkastje naast je bed. Maar ja, dan gebeurt er niks. En misschien weet je ook wel niet goed hoeveel je erin moet nemen en wanneer je ze precies in moet nemen. Wat heb je nodig? Je hebt je moeder nodig. Die dat potje openmaakt en die de medicijnen aan je geeft. En kijk, zoveel heb je nodig en je moet ze nu innemen. Ik stelde net de vraag, is er nog meer nodig na het werk wat de Vader gedaan heeft en na het werk wat de Zoon gedaan heeft? Dit is er nodig. Dat de Heilige Geest het medicijn met een hoofdletter ons toedient. Dat het uitgedeeld wordt. Dat we overtuigd worden van onze ziekte. Dat de diagnose eerlijk gesteld wordt. Maar ook dat er het medicijn tegen die ziekte en het medicijn ter genezing wordt geschonken. En toegediend, zodat we het inleren nemen. En dat is wat de Heer Jezus ook in onze tekst zegt. Die zal mij verheerlijken. Hoe kan je dat werk van de geest nou zien? Wel gemeente, dat zou je het beste nog kunnen zien aan het verschil tussen de discipelen voor en na Pinksteren. Oh ja, voor Pinksteren heeft de geest ook gewerkt. De Heer Jezus riep zijn discipelen, volg mij. En er waren er die aan die roepstem gehoor gaven en hem gevolgd zijn en geluisterd hebben naar zijn onderwijs en meegegaan zijn met hem en zelfs tot belijdenissen kwamen. Als de Heer Jezus heel eerlijk zegt tegen zijn hoorders, u kunt niet zonder mij ingaan. Niemand kan tot de Vader komen dan door mij. Dan zijn er zoveel hoorders die zeggen, deze reden is hard, wie kan die horen? En van toen af aan volgden velen Jezus niet meer. En dan vraagt de Heer Jezus aan zijn discipelen, willen jullie niet liever ook weggaan? En dan zegt Petrus, namens de discipelen, want de rest van de discipelen zeggen het ook, tot wie zullen wij anders heen gaan? Gij hebt woorden van eeuwig leven. Dus er zijn belijdenissen, maar tegelijkertijd snappen ze er nog zo weinig van. Lopen ze de Heer Jezus nog voor de voeten? Als hij hen eerlijk gaat vertellen dat hij moet gaan lijden en moet gaan sterven, dan zegt diezelfde Petrus, dat zal u geenszins gebeuren. Al zou ik ook moeten sterven voor u. Dat zal met u niet gebeuren. Ze snappen het nog niet als hij gaat zeggen dat hij overgeleverd moet worden en dat hij moet gaan lijden en moet gaan sterven. En als hij gevangen genomen wordt en als het echt allemaal gaat plaatsvinden, dan vluchten ze alle kanten op. En weer diezelfde Petrus, verloochent zijn meester. En dan wordt het Pinksteren. Dan wordt de geest uitgestort op alle vlees. En moet u ze dan eens zien, diezelfde discipelen. Ze krijgen inzicht in waarom het nou zo moest gaan, dat lijden en dat sterven, dat begraven worden, dat weer opgewekt worden uit de dood. Nu gaan ze het evangelie erin ontdekken. De geest opent hun ogen en verlicht hun verstand en ze gaan het verkondigen. En ze zijn niet langer bang, teruggetrokken ergens op een bovenkamer, daar in Jeruzalem met de deur op slot. Maar ze komen naar buiten toe en ze beginnen te preken en te verkondigen. En weer diezelfde Petrus, eerst zo angstig voor zo'n dienstmeisje. Nee, je kent hem niet, nu vrijmoedig voor duizenden. Deze Jezus, die gij gekruisigd hebt. En hij getuigt ervan, er is maar één naam onder de hemel gegeven door welke wij behouden moeten worden. En kijk eens naar het verschil tussen voor en na Pinksteren wat het volk betreft. Ja, er waren dus een heleboel mensen die niet meer met de Heer Jezus meewandelden en hem niet meer volgden toen ze hoorden dat ze zonder hem niet konden. Dat was een boodschap die ze niet wilden horen. En ze waren teleurgesteld in hem. Ze hadden zo hun hoop op hem gevestigd. Ja, zo'n koning wilden ze wel. Zo'n koning die al hun problemen kon oplossen van honger, van ziekte. Die zomaar brood kon vermenigvuldigen om de hongerige magen te stillen. Of die hun zieken weer genezen konden, zodat ze gezond werden. Zo'n koning wilden ze wel, maar toen hij zei, mijn koninkrijk is niet van deze aarde. Toen hoefden ze hem niet meer. En toen hij zich vrijwillig gevangen liet nemen, in plaats van te strijden tegen de Romeinen. Toen zeiden ze, die koning wensen we niet, kruisig hem maar. En dan staan ze te luisteren naar Petrus, die hen verkondigt, deze Jezus die gij gekruisigd hebt. God heeft hem opgewekt uit de doden. Hij is de Zoon van God en alleen door hem kunt u behouden worden. En de geest gebruikt die prediking en ze worden verslagen in hun hart. En ze beginnen het te zeggen, mannen, broeders, wat moeten we doen? Is er nog een weg tot behoud? Dat kwam de geest doen en dat komt de geest doen. Hij gaat Christus verheerlijken. Zodat op die eerste Pinksterdag duizenden tot bekering en geloof komen in de gekruisigde die leeft. Die ommekeer bij de discipelen, bij dit volk. Dat is het werk wat die geest komt doen. Het medicijn is er. Maar hij gaat het ook toedienen aan de mensen die hun ziekte hebben ontdekt. En dat is nog nodig. Kijk maar om u heen in de wereld, toch? De Bijbel verkondigt ons zo duidelijk, de Heer Jezus Christus, als de noodzakelijke zaligmaker en middelaar. Maar zien we dat? Wat zien we nou van de heerlijkheid van Christus in de schriften? En waarom zijn er nou zoveel mensen die de Bijbel kunnen lezen en zeggen, nou ja, mooi verhaal, maar dat hoeft voor mij niet. Hij is de Zoon van God. In de kribben van Bethlehem. Hij is de grote hoge priester. Maar hij wordt buiten Jeruzalem, buiten de stad van God en waar de tempel stond, gevoerd en gekruisigd. Hij is de grote koning, maar zijn troon was een kruis. En zijn heerlijkheid is die van een koning met een doornenkroon op zijn hoofd gedrukt en met een spotkleed om en met een open gegezelde rug en met een gezwollen gezicht van de vuistslagen. Die daar hangt onder de vloek van de wet en onder de volle toren van God. Wat is er nou te zien aan heerlijkheid in hem? Jesaja moest het ook al zeggen, zo we hem aangezien hebben, er was geen gedaante nog heerlijkheid aan hem dat we hem begeerd zouden hebben. Kijk, om dat te zien, heb je de geest zo nodig. Die je de heerlijkheid van Christus laat ontdekken in die weg van lijden en sterven. Als hij komt, die geest, en het licht op deze Christus gaat werpen. En het je gaat uitleggen. Moest de Christus niet al deze dingen leiden om tot zijn heerlijkheid in te gaan? Was het nou niet nodig voor u en voor jou en voor mij dat hij die weg van vernedering ging? Als de geest je gaat laten lezen de schrift met dat kleine zinnetje. In de plaats van u. Ja, dan ga je heerlijkheid in Christus zien. En dan ga je ontdekken dat het alleen maar zo kon. Zo moest hij de gehoorzaamheid volbrengen en alle gerechtigheid vervullen. Zo in deze weg is hij een volkomen zaligmaker. Zo is hij een koning die ons het zaligst lot ver boven andere goden kan schenken. De geest verheerlijkt Christus. Hij verheerlijkt zijn werk. Zie maar naar die discipelen op de Pinksterdag. Maar zie ook wat de uitwerking dan van dat getuigenis is, ook nog vandaag de dag. De noodzakelijkheid van Christus. Voor u en voor jou en voor mij. Het is het werk van de geest om onze ogen te openen voor de zonde, waardoor we voor God niet kunnen bestaan. Het is het werk van de geest om ons te leiden tot diezelfde vraag. Dat moet een keer gaan komen in ons leven. Wat moeten we doen om behouden te worden? Is er nog een weg tot behoud? Is er nog enig middel om de rechtvaardige straf te ontgaan? Het werk van de geest dat je gaat zien wie je echt bent voor God. Je eerlijk maakt voor de Here. En je duidelijk maakt dat je zonder deze zaligmaker verloren ligt en verloren blijven zal. En dat wonderlijke werk dat hij zo iemand ontdekt aan zijn zonde, ook ontdekken wil aan Christus, dat hij een gepaste zaligmaker is, dat hij precies bij die zondaar past. Zoals de discipelen dat ook mochten ontdekken. Petrus met zijn specifieke zonde. Ja, ze hadden hem allemaal verlaten, ze hadden hem allemaal in de steek gelaten. Maar Petrus had hem nog op zo'n ernstige wijze verloochend en zichzelf daarbij vervloekt. En Petrus mag ontdekken tot zijn grote verwondering. Dit is de vrije genade, dat deze Heer Jezus nou precies bij mij past en ook deze zonde vergeeft. En dat Johannes dat ook mocht ontdekken. En al die andere discipelen. En zo ontdekt iedere zondaar dat toch? Als die Christus mag leren kennen, hij past precies bij mij. En hij weet wat mijn zonden zijn en hij weet ook wat er aan te doen is. Hij is het geschikte medicijn. Dat je Christus gaat zien en de bruid gaat begrijpen. Die gaat zeggen, als ik naar mijn bruidegom kijk, dan kan ik alleen maar zeggen, alles wat aan hem is, is gans begeerlijk. Zo handelt de Heilige Geest, dat is zijn werk, zijn noodzakelijke werk. De Geest moet dat doen. En wie dat echt op zich laat inwerken, die ontdekt dat dat een vernederende boodschap is voor ons. We moeten dat niet zeggen als excuus, de Geest moet het doen. God moet het me geven, ik kan het mezelf niet geven. Wie dat nog gebruikt als een excuus, heeft het nog niet begrepen. Dat is onze nood. Dat is onze ellende. Dat we het lezen kunnen en het niet eens zien. Dat we het horen kunnen, maar niet eens verstaan. Dat is onze nood en dat moet ook onze nood worden en dat moeten we ook belijden als onze nood. Het is een aanklacht tegen Israël dat ze Christus niet hebben gezien en wilden zien als hun koning en middelaar en Messias, de gezalfde die beloofd was. Het is een aanklacht tegen de discipelen die zoveel met hem opgetrokken hebben en zoveel onderwijs hebben gekregen dat ze het toch nog niet zagen en dat de geest moest komen om het ze te leren. Die zal mij verheerlijken. Het is een aanklacht tegen ons. Dat doen wij niet uit onszelf, want we zien het niet vanuit onszelf. Dat is onze armoede die ons schuldig stelt voor God. Als God zijn Zoon in de wereld zendt en erbij zegt vanuit de hemel, deze is het mijn geliefde Zoon, in wie ik een welbehagen heb, hoort hem of zie het Lam Gods. Door de prediker Johannes de Doper, die de zonde der wereld wegneemt. Maar we zijn zo blind van onszelf dat we het niet zien. We zijn zo doof dat we het niet horen en opmerken. We zijn zo verduisterd dat we Christus niet nodig denken te hebben vanuit onszelf. Dat we zo dwaas zijn dat we vanuit onszelf aan hem voorbij denken te kunnen leven. En misschien zitten er hier ook wel jongeren of ouderen die dat nog steeds denken. Ik kan nog wel zonder de Heer Jezus. Of die dat evangelie van het lijden en het sterven horen en die dan toch zeggen, ja, daar kan ik eigenlijk helemaal niks mee hoor. Dat hoeft voor mij zo niet. Dan bewijst u of jij daarmee hoe noodzakelijk het werk van de Geest is. Om dat te gaan zien en belijden en te erkennen. De Geest moet dat doen. Dat is onze nood. Is dat echt ook onze nood? Is dat voor jou ook een stuk nood geworden? Dat je wel eens de Bijbel kan lezen en dat je zegt, ja, ik heb het gelezen, ik ben het eigenlijk gelijk alweer vergeten. Het raakt me niet. Dan moeten we de Bijbel niet de schuld van geven dat die te moeilijk is of zo. Dat is ons hart. Dat is ons verstand dat verduisterd is, ons hart dat gesloten is. Maar nu het Pinksteren geworden is en dat de Geest uitgestort is om ook deze dingen te onderwijzen en te leren en daar de oplossing voor uit te werken in ons hart en leven, is dat dan gebeurd? Dat is toch een vraag die we naar Pinksteren moeten stellen. Want dat is de opdracht die hij gekregen heeft van de Vader en de Zoon. Verheerlijk nu Christus. Leid in de waarheid. Overtuig ze van zonde, gerechtigheid en oordeel. Is dat nou gebeurd in ons leven? Is dat nou gebeurd onder al de preken die u al gehoord hebt, die jij al gehoord hebt? Is Christus heerlijk geworden voor u, voor jou? Dat kun u niet zeggen. Kun jij dat nog niet zeggen? Hoe komt dat dan? Hoe komt dat nou als de Geest uitgestort is om dat werk te doen in zijn kerk en u of jij zegt vanmorgen, als u het nou op de man of de vrouw afvraagt, ziet u heerlijkheid in Christus, is Christus heerlijk voor je geworden? Dat je zeggen moet, nee, daar kan ik geen antwoord op geven. Mag ik het eens met u langs gaan? Ligt dat aan God de Vader? Die de wereld die in zonde gevallen is en verloren ligt, zo lief heeft gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon gezonden heeft. Zou jij vanmorgen durven zeggen dat ik nog geen heerlijkheid in de Heer Jezus zie, komt door de Vader, dat is zijn schuld? Zou het aan de Zoon liggen, die zo gewillig is, dat hij zich liet binden en toen hij gezocht werd, een stap naar voren deed en zei, indien gij mij zoekt, laat deze heen gaan. Zou het aan de Heer Jezus liggen dat je het nog niet ziet? Zou het aan de Heilige Geest dan liggen? Dat u zegt, ja, dat heeft hij nog niet gedaan. Terwijl het zijn opdracht is. Verheerlijk Christus. Werf de bruid voor de bruidegom. Of moet u toch wel maar eerlijk zeggen, en moet jij het ook maar eerlijk erkennen, dat ligt aan mijzelf. Want ik heb eigenlijk de Heilige Geest helemaal niet nodig gekregen nog. En het feit dat ik het niet zie in Christus heeft me nog nooit uitgedreven naar het gebed, Heere, geef mij genadig uw geest, opdat ik het mag gaan zien. Heeft me nog nooit op de knieën gebracht met die belofte uit Lucas, waar de Heer Jezus zegt, hoeveel te meer zal de Vader in de hemel de geest geven aan hen die hem daarom bidden. We weerstaan het werk van de geest toch niet, we blussen het toch niet uit als de Heere met zijn woord deze zondag weer komt en als u straks naar huis gaat en dat je het hier achterlaat en dat u het niet biddend in de binnenkamer voor de Heere neerlegt. Nu de geest is uitgestort, echt waar gemeente, nu de geest is uitgestort, is het niet meer gewoon om in de kerk te zitten en niet te geloven. Ja, het is een wonder. Het is een wonder van eeuwige genade alleen als we het gaan zien. En het werk van de geest uit vrije genade als we het gaan ontdekken. Maar als we na Pinksteren in de kerk blijven zitten wie we zijn en zonder geloof zomaar voort kunnen leven, is het eeuwig onze eigen schuld? Want ongeloof is niet onze armoede. Ongeloof is onze zonde. Dat hebben we toch gelezen? Vers 9. Die Heilige Geest komt om te overtuigen van zonde, omdat zij in mij niet geloven. De oorzaak van geesteloosheid, gemeente, van dorheid, van doodsheid, ligt echt aan onze kant. Dat wij ons zo druk kunnen maken om van alles en nog wat, zelfs om kerkelijke dingen. Maar dat we van nature de geest niet nodig hebben en zijn verheerlijkend werk van Christus niet nodig denken te hebben. En als dat zo blijft, ja, dan kan de wereld zijn invloed hebben. En dan kan de wereld gelijkvormigheid toenemen. Dan kunnen Gods geboden krachteloos gemaakt worden en dan kunnen we als een zondaar onbekeerd in de kerk blijven zitten. Omdat we om de geest niet verlegen zijn. Maar gemeente, nu de Heilige Geest is uitgestort en dat noodzakelijke werk gaat doen en bezig is te doen, is dat in onze nood en in onze ellende nou ook juist de troost? Nu heeft God de Vader alles gedaan wat van hem nodig was om te doen. Nu heeft God de Zoon gedaan wat nodig was om zondaren te behouden en zijn volk te redden van de eeuwige oordeel. En nu komt de Geest om het uit Christus te nemen en het zijn gemeente te verkondigen en om die bruidskerk te werven. En hij zal het doen. En de Vader zal de belofte aan de Zoon vervullen. Als gij uw ziel uitgestort zal hebben in de dood, zo zult u een volk hebben, zo zult u zaad zien. En de Geest heeft die opdracht meegekregen, verzamel ze nu, trek ze tot Christus, breng ze tot hem. Want God weet dat als hij zijn Zoon in de wereld gezonden heeft en als hij zijn leven gesteld heeft als een rantsoen voor velen, dat het dan nog niet zo is dat wij wel zullen komen. Dat dan de Geest nog nodig is en hij heeft hem gegeven, hij heeft hem uitgestort op alle vlees. En dat is zo'n heerlijke troostvolle uitdrukking, gemeente, want het is niet alleen maar meer beperkt voor die groep mensen van profeten, priesters en koningen, maar op allerlei soorten vlees, vlees nota bene. Het woord dat in de Bijbel gebruikt wordt voor ons als zondaren, als vijanden, als vergankelijke mensen die tegenover God staan en in hun leven zeggen, ik heb hem niet nodig. Als Adams kinderen voortleven met hun rug naar God toegekeerd. Op zulk soort mensen wordt die geest uitgestort om ze precies dat te doen. Waardoor ze de enige troost beide in leven en in sterven mogen ontvangen. Dat ze niet meer van zichzelf zijn. Maar het eigendom van deze Heere Jezus Christus worden. En daarin ziet u, gemeente, dat een drie-enig God geen lust heeft in de dood van zondaren. Maar hierin, dat ze zich bekeren zouden en leven, dat ze de heerlijkheid van de Heere Jezus zouden gaan zien. Dat ze Heere Jezus zouden mogen leren kennen als hun borg en hun zalig maken. Daar is de geest mee bezig. Hij is Christus bezig uit te stallen in de prediking als het Christusprediking is. En hij is bezig om zondaarsharten te overtuigen van de noodzakelijkheid van Christus, maar ook van de mogelijkheid en de gewilligheid die Christus in zijn hart heeft om zondaren aan te nemen. Om zondaren te trekken tot hem. Hij maakt Christus groot, hij spreekt goed van Christus. Hij maakt hem zo heerlijk, dat je als een tobbende zondaar in de kerk kan komen en niet weet waar je het zoeken moet met je zonde en het niet uit kan houden meer. En dat je inderdaad roept, Heer, is er nog genade? En dat in de prediking Christus wordt verkondigd, met zijn armen uitgebreid, komt herwaarts tot mij. Allen die vermoeid en belast zijn. En er zijn nog zoveel tegenwerpingen. Zou dat nou mogen? Zou dat nou kunnen? Zou het ook voor mij zijn? En de geest komt en hij toont je Christus in zijn gewilligheid. En hij laat je als het ware in zijn ogen zien die vol innerlijke liefde bewogen zijn met zo'n verloren mensenkind. En je weet niet waar het vandaan kwam, maar je ging. En je leerde, dat was nou van de geest. Kon niet wegblijven. Alles getuigde tegen mij als die bloedvloeiende vrouw die helemaal niet onder de mensen mocht komen, want ze was onrein. Maar toch, ze kon niet anders meer als ik maar de zoom van zijn kleed aanraak. En zo kwam ze. Of die Melaatse na de bergreden, een hele hordes mensen lopen met de Heer Jezus mee. En er is er één die in de tegenovergestelde richting komt, die komt hem tegemoet. Hij mocht er heel niet zijn, hij moest iedereen waarschuwen, ik ben onrein. Maar hij kon niet anders meer. Indien gij wilt, gij kunt mij reinigen. Heb je dat wel eens in de kerk ook meegemaakt? Heb jij dat wel eens ervaren toen je de schrift, de Bijbel las? Dan kom je binnen met een hart vol zorgen, met een hart vol vragen. En misschien ook wel met allerlei gedachten aan de week die voor je ligt. Een operatie die je moet ondergaan. Of een uitslag die je moet krijgen. En je maakt je grote zorgen. Hoe zal dat nou allemaal moeten? En toen werd Christus aan je verkondigd. En Christus werd je heerlijk voor ogen gesteld in die belofte. Zie, ik ben met u al de dagen. Tot de volleinding van de wereld. Al de dagen. Dus ook die dag dat ik naar de arts moet om te horen wat voor uitslag er komt. Al de dagen, ook als ik deze week aan een geopend graf moet staan en een geliefde moet gaan begraven. Al de dagen. En dat je zo troost mocht vinden bij hem. Of dat je hem meer mocht leren kennen als wijsheid van God gegeven. Dat je hier zit als ouders die niet goed weten hoe je het met je nou met je kinderen om moet gaan. En hoe je ze nou moet voorgaan in de vrezen des Heren. En de kinderen zijn zo dwars. En dat Christus door de geest heerlijk werd gemaakt. En je gewezen werd op zijn trouw. En je kinderen ook weer kwijt mocht raken aan zijn genadetroon. Biddend, pleitend. Is dat geen heerlijk evangelie, gemeente? Wat denkt u nou van zo'n Christus? Hoe denk jij nou over zo'n Heere Jezus? Die omzag naar zieken. Die kinderen wilde omhelzen en zegenen. Die een Melaatse aanraakte. Die precies op tijd was toen die moeder met die overleden jongen uit Nain vertrok om hem te gaan begraven. En precies kruisten die wegen elkaar. Ja, die moeder dacht misschien het is allemaal te laat. Want mijn zoon is overleden. Ik moet hem gaan begraven. Maar de Heer Jezus was niet te laat. Precies als die stoet de begraafplaats nadert, is de Heer Jezus daar. En zo'n Jezus die de baar aanraakt. En voor wie het niet te min is om een dode aan te raken en tot leven te wekken. Wat denkt u nou van zo'n Christus? Word je dan niet ingewonnen voor zo'n Christus? Word je dan niet verslagen in je hart tegenover zo'n heiland die zo gewillig is dat hij zelfs af wilde dalen tot in de hel. Mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Verbreekt je hart niet als de Heilige Geest zo Christus voor ogen stelt dat nou was voor goddelozen. Om goddelozen te verzoenen met zijn Vader. Niet beste kerkmensen. Niet fariseeën die al een heel eind gevorderd denken te zijn, maar goddelozen te verzoenen met zijn Vader door zijn bloed. Wat denkt u nou van zo'n Christus die het zegt, ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Ja, wie daar onbewogen onder blijft en wie zo weer weg kan gaan naar zijn huis zonder dat het je hart geraakt heeft, ja, dan ben je toch wel van steen. En zo zijn we van nature. Maar laat dat dan het gebed zijn aan de Geest. Neem mijn stenen hart weg en schenk me een vlezen hart. Dat voor deze dingen vatbaar is. En voor zo'n getuigenis. Voor zo'n getuigenis geraakt wordt. En door de knieën gaat. Dat is het werk van de Geest. Dat je ingewonnen wordt voor Christus. Dat hij het is die ik nodig heb. En dat ik in hem alleen toegang heb tot de Vader. En alleen door hem verzoend wordt met God. En dat ik ook ga zien en beseffen als ik nou toch verloren zou gaan. Ondanks deze heerlijke Christus. Dat het mijn eigen schuld is. En dat ik straks nooit voor de rechterstoel kan zeggen, ja, de Geest gaf het mij niet te zien. En dat dat ook niet het antwoord van de rechter zal zijn van hemel en aarde. Die zal alleen mij vragen, wat dacht u nou van zo'n heiland en Heere Jezus Christus, geschonken, gepredikt, aangeprezen, aangeboden. Dan zal er maar één oordeel inderdaad mogelijk zijn. U wilde niet dat ik koning over u zijn zou, had het mij gevraagd. Maar Israël wou niet vragen. Open nu uw mond, eis van mij vrijmoedig op mijn trouw voor al wat u ontbreekt. Kennis, inzicht, overtuiging, geloof, volharding. En ik had het u mild willen schenken. Ja, er zullen er zijn, die zullen die vreselijke woorden horen. Dat zinnetje van vier woorden. Ga weg van mij. En je zal er niks tegen kunnen zeggen. Dat zal hij spreken. Tot mensen die in ongeloof hebben voortgeleefd. Maar nu op dit ogenblik roept hij zulke nog toe. Kom tot mij. Geef me je hart. En daarom is de prediking van Christus ook altijd weer een ernstige prediking. Nu het Pinksteren geworden is. Een lokkende prediking. Laat u met God verzoenen. De tijd is kort, want de bruidegom is de bruidswerver en hij verlangt naar dat moment dat de Geest de bruid bij Christus brengen kan en de bruidegom zijn bruid opkomt halen en haar heerlijk zonder vlek of rimpel of iets dergelijks voor zijn Vader voor kan stellen. En zijn Vader kan zeggen, Vader, dit is ze. Nu is ze volkomen rein, nu is ze volkomen heilig, nu is ze volkomen recht. Laat nu de eeuwige bruiloft aanvangen. Dat is het verlangen van de Geest. Hij werkt daarop aan. Dus haast u. Haast je om je levenswil. En daarom mag u het ook van hem bidden en smeken. Op de verdiensten van Christus, Heere, zend uw Geest. Schenk mij uw Geest, vul mij met de Geest. En er zijn nog beloften in het Nieuwe Testament verder ook uit Efeze. Word vervuld met de Geest. Dat we daar biddend onze handen op neerleggen. Heere, vervul dat in mijn leven. Vervul het in het leven van mijn vrouw, van mijn man, van mijn kinderen, van mijn kleinkinderen. Maak het heerlijk waar om Christus wil. Kan ik nou weten of ik in dat werk van de Geest delen mag? Gemeente, dat is niet zo heel moeilijk. Dat werk van de Geest is Christus verheerlijken. Daaraan is het werk van de Geest altijd te herkennen. Hij verheerlijkt mij. Hij zal het uit het mijne nemen en het u verkondigen. Hij verheerlijkt hem voor ons, zodat we het zouden gaan zien wie Christus is. In zijn noodzakelijkheid en in zijn gewilligheid. Hij verheerlijkt Christus in ons. dat we voor hem leren buigen en hem de eer leren geven en hem nodig krijgen en hem gaan volgen, onszelf gaan verloochenen, het kruis op ons nemen en achter hem komen. Maar hij verheerlijkt Christus dan ook door ons. Kijk u maar naar die discipelen. Daar ging het toch ook zo? Christus werd verheerlijkt voor hen. Ze gingen hem zien. In al dat werk dat hij had volbracht. En hij werd voor hen noodzakelijk. Maar toen gingen ze ook deel krijgen aan dat werk van Christus. En ze werden vol van Christus. En als je vol van hem worden mag, wat ga je dan doen? Ja, dan komt het er ook uit. En zij verkondigden Christus aan een ieder die het horen wilde. Dan verheerlijk je Christus. Dan word je van die bruidskerk een lid die gaat zeggen, ja, deze is mijn liefste. Aan hem behoor ik toe. Hij is heel mijn leven, heel mijn hart, heel mijn doen en laten waard. De geest maakt geen grote mensen. Het werk van de geest is om Christus ook door ons te verheerlijken. Hoort wat God mij deed ondervinden, wat hij gedaan heeft aan mijn geest. Dan wordt Christus groot, dan word ik zelf klein. Ik ben arm en ik heb niks. Maar Christus wordt mij alles en dat mag een ander ook weten. Zo zullen er in deze gemeente ook wel zijn geweest die de belijdenis hebben afgelegd. Nou heb je nou dat mogen getuigen. Christus is mij alles geworden. Ja, en ik moet nog zoveel leren. En ik weet nog zoveel niet. En ik lijk zo vaak inderdaad op die bloedvloeiende vrouw die dacht, nou ik doe het maar stilletjes en ik buk maar en ik raak er zomaar aan. Terwijl ze ook van voren had mogen benaderen en haar zonde en haar onreinheid en haar nood had mogen uitklagen en had mogen bidden om hulp. En die melaatse die dacht, ja als gij het wilt, ik weet nog niet zo goed of u dat echt wil, maar ik heb u wel nodig, ik kom het u toch smeken. Terwijl die toch ervan overtuigd mocht zijn van de gewilligheid van de heiland die zelfs melaatse wilde reinigen en genezen. Maar dat dan toch. Christus is het voor mij geworden. Dan word je zelf niet groot mee. Wil je er ook niet groot mee worden. Hij moet wassen, ik moet minder worden. Maar dat zo de geest plaats maakt voor Christus. En zo de band legt aan de levende opgestane heiland. Dan maakt hij altijd Christus groot. En alles wat ons meer doet kennen van hem en ons dichter bij hem brengt en hem achter hem aanhoudt, dat is werk van de geest. Nou, dat is ook een vraag naar Pinksteren. Kent u Christus nou meer dan vorig jaar? Heb je meer van zijn werk in je eigen leven verstaan dan 3 jaar geleden? Heb je Christus meer lief gekregen dan 5 jaar geleden? Maar ja, als je dat aan een discipel vraagt, dan zal die zeggen, Heere, gij weet alle dingen. Gij weet hoe vaak ik het er zo lelijk bij heb laten zitten. U weet hoe gebrekkig het is en hoe onvolmaakt het is. En ik me soms af moet vragen, is er wel ooit wat begonnen in mijn hart en leven? Want het zou toch zo anders moeten zijn en u bent het toch zo waard. Nou dat dan. Dat toch het verlangen van je hart is om hem de eer te geven. Heere, gij weet alle dingen. Maar als u al mijn zonden en gebreken en ongerechtigheden ziet, dan weet u ook wat er diep in mijn hart toch veranderd is, vernieuwd is. Dan weet u ook dat ik u lief heb. Dat is de vrucht van het werk van de geest. Groeit dat aan onze levensboom? is ons verlangen om meer oog en oor te hebben voor de grootheid van de Zoon van God, het Lam van God. Kan u of kan jij dat niet ontkennen, dat je toch hem niet missen kan? Voor je ziel. Is dat de belijdenis van het hart geworden? En heeft dat diepte gekregen? Heeft dat vastheid, meer vastigheid gekregen? Geworteld en gegrond in de liefde van Christus. Bij alles wat je aanklaagt, als hij het nou recht op de man of vrouw afvraagt, is er nou iets tussen u en mij? Wat is dan uw antwoord? Wat is jouw antwoord? Dat is het werk van de Geest, als je dan mag zeggen, ja, de Heer Jezus Christus is toch mijn toevlucht geworden. Spreken we er dan ook van? Ja, als je vol wordt van Christus, als je zien mag op Christus, dan en de heerlijkheid in zijn lijden en sterven en opstanding en hemelvaart mag zien, zijn heerlijkheid mag zien als de voorbidder bij de Vader, als de advocaat die voor zijn volk pleit, dan kan je er toch niet van zwijgen, dan prijs je hem toch aan, dan wijs je toch anderen ook op hem. Ik weet wel, niet iedereen heeft dan zoveel vrijmoedigheid en de gave van het woord om dat allemaal zo te zeggen en onder woorden te kunnen brengen, maar toch in je leven. Naar je kinderen toe. En als de kinderen er dan niet van horen willen misschien, toch dat hartelijke gebed, Heere, wilt u het zo werken dat er toch nog weer eens een moment is dat ik erover spreken kan en op dat moment ook woorden heb om te kunnen zeggen hoe goed het is om u te kennen en te dienen. En jongelui, misschien hebben jullie er wel niet zoveel aandacht voor of zit je hier misschien wel omdat je hier moet zitten, ik weet het niet. En als je vader of moeder of je opa of oma er nog eens over wil spreken met je, dat je zegt, nou nu even niet hoor. Bedenk dan eens, wat zou daar nou achter zitten als je opa of oma of je vader of moeder je het nog eens met Christus in aanraking wil brengen. Om daar eens over te spreken met je. Hoe goed het is om de Heere te dienen. Heb je er wel eens aandacht voor? En is het je wel eens opgevallen dat degene die de Heere mogen kennen daar nog nooit spijt van hebben gekregen? Moet je maar eens vragen, als je nou een vader of een moeder of een opa of oma hebt waarvan je weet dat ze de Heere vrezen. Vraag het straks eens aan ze. Heb u daar nou ooit spijt van gehad? Die liefdedienst heeft mij nog nooit verdroten. Daar heb ik nou nog nooit verdriet van gehad. Dat is het werk van de Geest van Pinkster die zo wil werken. Dat je niets anders meer wil weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. Christus groot voor een arme zondaar. Hij verheerlijkt door de Geest voor mij, in mij, door mij. Om hem de eer te geven. Om hem groot te maken. Om van zijn daden te spreken. Arme zondaar als ik blijf in mezelf, maar rijk in Christus. Uit genade alleen. Goed te spreken van hem. In wie al mijn heil, mijn eer is. Amen. Laten wij samen de Heere danken en bidden. Heere, zo komen wij u aan het einde van deze dienst ook de eer brengen. En laten we daar allemaal in kunnen instemmen, Heere, dat het uw werk is. Vader, Zoon en Heilige Geest. Maar dat u dat werk ook doen wil. En ja, ook doet in de harten van mensen die van nature van u niet willen weten. Tot die belijdenis brengt u uw volk ook, als u het niet had gedaan. Dan was ik in mijn dwaasheid en in mijn goddeloosheid ten onder gegaan. Maar nu mijn ogen het zien mogen, nu mijn hart het heeft mogen opmerken door het werk van uw geest, aan u alle eer en dank en aanbidding. Want dat wordt toch geleerd aan die schare die voor uw troon zal staan. Gij hebt ons goden gekocht met uw bloed, tot priesters en koningen. Ja, Heren, dan is het door u alleen, niets door ons, om het eeuwig welbehagen en door geen enkel werk van onze kant. En zo komen we u dan ook bidden, of u met uw woord wil doorwerken in de harten, in de levens van een ieder van ons, bij de kinderen, bij de jeugd, volwassenen, ouderen. Geen van ons kan zonder dat werk van u. Heren, wij komen u erom smeken. Laat uw Heilige Geest ook zo in deze gemeente rijk mogen werken. We bidden het, regeer ons door uw woord en geest. Zegen de gemeente, zegen de broeders ambtsdragers en ieder in het ambt dat hij van u heeft ontvangen. Laat ze vervuld mogen zijn van uw geest en zo het werk mogen doen. Zegen hun arbeid, geef hen er ook vreugde en lust in. We dragen bij de ambtsbroeders aan u op die u aan deze plaats verbonden heeft. Gedenk hen, Heren, met hun vrouw en kinderen. Wil hen tot een rijke zegen stellen en ook steeds weer bedouwen met uw geest op een wijze dat ze nieuwe en oude schatten mogen opdelven en voorstellen aan de gemeente, aanbieden. En wil zo uw eer ook in deze gemeente aan het licht laten komen. Hoe langer, hoe meer. Zo zeggen we u dank. Zo bidden we om vergeving over al onze zonden. We zijn altijd weer bevlekt daarmee. Zelfs in de allerheiligste dingen geeft u ons genadig vergeving daarvoor. En zegen het uwe, om de eer van uw naam, om de uitbreiding van uw koninkrijk, om het heil van een ieder van ons. Uit genade, om Jezus wil. Amen. Onze slotzang is uit Psalm 108 en daarvan het tweede vers. Ik zal, o Heere, uw wonderdaan, uw roem, de volken doen verstaan. Thank you. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die ik op zijn bevel op u mag leggen en ga zo heen in vrede. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u zijn vrede. Amen.